Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Manishma. En vandaag hebben we een bijzondere gast in de studio en dat is Debbie van Galen. Manishma.
Beseder, gemoer, tada.
Oh, je spreekt al een aardig...
Ksat.
Ja, je spreekt wel een beetje Hebreeuws?
Ja, ik zeg altijd genoeg om de taxichauffeur gefrustreerd te krijgen.
Oké, nou dat is beter dan... Want mij lukt dat niet. Alles gaat in het Engels in Israël.
Ja?
Nou, welkom.
Dank je wel.
De luisteraars weten nog niet wie je bent, wat je doet, wat je achtergrond is. Dus ik heb het genoegen gehad al, en ik wist het niet meer dat het al nog zo kort geleden was, maar om je een jaar geleden hier bij ons in het gebouw te hebben, waar we elkaar ontmoet hebben, gesproken hebben over het radiowerk, is toen niet gekomen. En nu ineens ben jij... Betrokken bij het werk van Radio Israël. Vertel eens, hoe komt dat zo?
Dat ik nu ineens betrokken ben geraakt?
Ja, want voor de luisteraars, ik heb een stap terug gedaan. Kees van der Vlist heeft nu eigenlijk het werk. Die draagt nu het werk en die doet van alles. En Kees, die moet ik eigenlijk ook nog een keer interviewen. Maar Kees, die kwam ineens met jouw naam. Ja. Dat hij met jou contact had gekregen. Hoe kwam dat eigenlijk zo?
Dat kwam omdat hij op Facebook een... vacature-advertentie had geplaatst met een hele rits aan vacatures. Daar stond ook tussen bijbelstudies. En ja, ik moet zeggen, eigenlijk vanaf het moment dat ik vorig jaar op opwekking langs de stand liep van Radio Israël, daar de vacature in zo'n plexiglas raampje zag staan, programmamakers. En ik was eigenlijk al wel een beetje aan het nadenken om een switch te maken in het werk wat ik deed. En toen heb ik contact gezocht met jou vorig jaar. Daar hebben we dat gesprek gehad. En dat is eigenlijk altijd blijven zitten. En ik heb er natuurlijk ook veel voor gebeden. Van ja, wat is dit? Hè? Dat dit gewoon blijft plakken aan mij. Ik zag zelf eigenlijk ook niet hoe dat dan hoe dat verder moest.
En de reden voor de luisteraars is dat jij afhankelijk bent van een inkomen.
Ja.
Je woont in Kastrikum, dus ook niet vlakbij.
Nee.
En eigenlijk was toen het gebrek aan geld het probleem dat we niet verder konden gaan.
Ja. Ik had op dat moment speelde ook een vervelende kwestie met mijn werkgever. Die mijn ontslag wilde indienen op oneigenlijke gronden. Dat is een vervelend verhaal geweest. Dat is uiteindelijk wel redelijk afgelopen. Maar goed, er speelden nog een heleboel andere dingen eigenlijk al toen en de rest van het jaar. En toen ben ik in februari in een burn-out terechtgekomen. En eigenlijk is dat de reden dat ik nu ook echt die carrière switch kan maken. Of ja, carrière switch.
Nee, maar ik snap je.
Maar ja, gewoon iets, echt iets anders. Ik stond voor de klas. Ik ben docent Engels voor middelbare school en mbo. Ik heb al lesgeven zat er al heel jong in. Ik weet wel dat ik dat gewoon niet meer verder moet gaan doen. Ik heb ook 2 kinderen opgevoed. Dat heb ik altijd als mijn belangrijkste bediening gezien. Daar heb ik me vooral heel erg op gericht. En dat was ook de reden waarom ik gewoon zeg maar een normale baan had. In het onderwijs, daar kon ik mijn kinderen opvoeden. Die 2 die zijn nu uitgevlogen, allebei. Eén woont in Amerika, de andere woont in België. Dus ook niet bepaald om de hoek. Nee. En toen was het echt gewoon, het kwam allemaal een beetje zeg maar tegelijkertijd. Dat ik dacht van, wat wilt u nou? Wat moet ik nou? Ik weet dat u iets wil, maar wat? En toen kwam dus die vacature voorbij weer van Kees met bijbelstudies. En toen dacht ik, ik doe niets liever dan dat.
Ja. Maar even ook voor de luisteraars, want je praat even over een burn-out, maar je hebt een behoorlijke heftige burn-out.
Ja.
Lichamelijk ben je erg moe.
Ja.
Want zelfs de trap oplopen bij ons was al te zwaar.
Ja.
Dus het is, is het niet dan te veel als je zo'n burn-out hebt en dat je dan toch dit gaat doen? Hoe gaat dat dan? Nou, lukt dat?
Het fijne is dat ik de bijbelstudies van huis uit kan geven. Ik heb al ontzettend veel bijbelstudies liggen. Dus het is ook niet zo dat ik daar nu heel veel energie in hoef te steken. De energie die ik er nu in steek, dat is de energie die ik heb. En die ik er ook in wil steken. En op het moment dat het voor mij even niet meer gaat, dan kan ik ook gewoon voor mezelf daar even die grens trekken. Dat heb ik wel geleerd van die hele burn-out. Is heel goed te luisteren naar mijn eigen lichaam. En als mijn lichaam gewoon aangeeft, klaar, rusten, dan doe ik dat. En dat kan nu.
Was dat iets wat je al heel lang eigenlijk voelde aankomen?
Ja.
Ja?
Ja, 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 ja. Ja.
Dus, je hebt het over ik heb een heleboel studies klaar liggen en zo. Wat is je leeftijd voor de luisteraars? Ja, dat mag je natuurlijk niet vragen, maar
dat is altijd het grote geheim.
Dat doen wij hier niet aan.
Dus mijn kinderen en leerlingen zeg ik altijd, ik ben 81 en ik zie er prima uit voor mijn leeftijd. Goed, voor de luisteraars, ik ben 45.
Nou, je bent nog hartstikke jong.
Hartstikke jong.
Hartstikke jong.
Piepjong.
En dan heb je al heel veel studies liggen. Ja. Misschien is het toch even goed om uit te leggen wat je achtergrond is. Want jij bent in een periode geleden heb jij in Amerika gewoond, waar je betrokken bent geweest in de Messiaanse beweging.
Toen ik naar Amerika vertrok, dat was 1995. Ik vertrok daar naartoe voor de liefde. En ik kwam terecht redelijk snel in een teaching training centrum heette dat. Die op zondag ook functioneerde als gemeente. En de teaching training center die richtte zich vooral op diepgaande studies vanuit de Hebreeuwse wortels. Met gebruikmaking ook van Griekse vertalingen. Dat ging eigenlijk heel diep. Dieper dan zeg maar voor een gewone gemeente. Daar ben ik eigenlijk met veel plezier ingerold. Ik had eigenlijk al, ik geloof echt dat God me daarin al in had voorbereid een stuk. Maar ik zal even op dat punt blijven. Het is wel heel erg hak op de tak. Even kijken, 3-4 maanden nadat we daar terecht waren gekomen, begon er eigenlijk zeg maar hommeles te komen met de senior pastor die daar leiding gaf. omdat die erg af begon te wijken van de visie van het Teaching Training Center. En die is eigenlijk, ja...
Dus en de visie, dat had te maken met de Joodse wortels?
Ja.
Ja? Oké. Okay.
Ja. En deze senior pastor, niet verkeerd, maar zijn visie werd steeds meer zending. Ja, dat paste gewoon niet binnen de organisatie. Dus er moest afscheid genomen worden van hem. Maar hij nam een heel groot gedeelte van de gemeente mee. En mijn toenmalige man en ik zijn toen gevraagd en naar voren geschoven als nieuwe senior pastors. Op grond van de studies die ik toen al had gegeven en hij ook. En toen hebben wij het weer opgepakt. En we begonnen met 8 mensen. En we groeiden in 1,5 jaar uit tot een gemeente van ruim 35 mensen. Exclusief kinderen. Waar ik donderdagavonds de in-depth teaching, zoals we dat noemden, gaf. Nee, de in-depth is eigenlijk dat je nog dieper gaat dan de teaching op zondag. En de teaching op zondag was al behoorlijk. Maar mensen zijn toch hongerig naar meer om te begrijpen van wat lees ik nou eigenlijk? En ik wil het niet meer lezen vanuit onze westerse perspectief. Ik wil het lezen zoals men het toen ook begreep. En zo zijn we ook, dat was ook eigenlijk het uitgangspunt. Om de Bijbel echt te leren begrijpen. Ja. Om te lezen wat er staat.
Waar kregen jullie informatie van?
Vooral veel vanuit de Joodse bronnen. En dan hebben we het over Art School, Torrentology. Die gebruik ik veel. Maar we hadden ook contacten met CSBR. Center for Biblical Research. Nee, Study for Biblical Research. CS, ja. Center for the Study of Biblical Research. En die was weer gelieerd aan de Jerusalem School for Synoptic Research in Jeruzalem dus.
Nou praat je toch echt wel een beetje naar het wetenschappelijke niveau toe.
Ja.
Dus niet meer gewoon bijbelstudie, maar echt ook wel wetenschappelijk.
Ja. Ja, dat zijn twee meerdere instituten waar wij veel informatie van meekregen. En waar we ook studies van kregen aangeboden in Californië, waar ik toen woonde. En op basis daarvan ben ik ook geordineerd als senior pastor toen. Na 1,5 jaar hebben we dat daar op moeten geven. Hebben we eigenlijk van huis uit het een en ander gedaan. Maar ja, ondertussen kregen we ook kinderen. En ik merkte aan ons zoontje dat hij toch wel heel erg enthousiast werd als hij andere kinderen zag. Dus ik vond het toch wel tijd worden dat we een gemeente gingen opzoeken. En toen kwamen we bij de Messiaanse gemeente terecht van René Blok. En René Blok is een van de drie...
Van Israëls Hoop.
Van Israëls Hoop, ja.
Ja.
Dus wij zijn ook erg goed bevriend geraakt met die familie. En ook daar kwamen we weer terecht in de leiding. Daar het een en ander opgezet. En ook studies weer gegeven. Ja, dus het is eigenlijk de rode draad in zowel mijn ervaringen in Californië, waar ik 6 jaar heb gewoond, en daarna in Nederland ook weer.
Ja, want jullie gaan nu naar een Messiaanse gemeente?
Nee, we gaan nu naar een evangeliegemeente in Castricum.
Oké, maar daar is denk ik niks in de buurt, volgens mij.
Op het gebied van de Sabbat. Nee, daar zou je dan voor me naar Amsterdam moeten, maar wij vinden het wel belangrijk om naar een gemeente te gaan in de buurt waar je bent,
ja.
om daar te kunnen dienen.
Oké. Okay. Nu ben je weer in Nederland. Wat trekt jou zo in dat in het onderwijs? Wat vind je zo speciaal daaraan? Want ik denk niet dat er veel dames zoals jij rondlopen in Nederland die dit hebben, om hiermee bezig te zijn. Niet op het Messiaans in ieder geval. Onderwijs geven, dat is wat anders. En trainingen, maar echt wat jij doet, dat is toch weer heel wat anders.
Ja, dat is wel wat anders. Ik ben zelf nog geen andere dames, zoals je zegt, tegengekomen. Die daar net zo veel interesse in hebben. Ja, wat ik zei, het onderwijs heeft altijd in mijn bloed gezeten. Ik kan zeggen dat ik uit een lange lijn van geestelijke onderwijzers kom. Dat is wel interessant geweest om dat te ontdekken. Vooral ook omdat je denkt van, oh oké, nou snap ik waar het vandaan komt. Het is ook, ik geloof ook wel dat het een geestelijke erfenis is die meegegeven is.
Jouw vader?
Nee, vooral alleen van mijn moeders kant. Voor mij begon het natuurlijk met mijn opa. Ja, ik zeg natuurlijk, maar zo het staat ook beschreven zo op de website. Ja, voor mij was mijn opa mijn grote voorbeeld. Ik zie hem nog zitten in de koffiebar aan de tafel, bijbelonderwijs geven en mensen dopen. Maar er zijn, nadat wij voor de grap eigenlijk voor mijn oma hebben uitgezocht hoe haar lijnen liepen en wie waren, toen kwamen we erachter van, nou, er zit een dominee en we hebben een bisschop heel ver terug aan mijn moeders vaders kant. Ja, ik kan zo wel door blijven gaan, maar dat is een beetje
niet
echt nuttig. Voor mij, ja, het heeft. Ik kan me nog herinneren dat ik als jong meisje bad dat ik het liefst carrière wilde maken in Gods Koninkrijk. Dat was mijn grootste verlangen.
Maar dan is nog steeds de vraag, waarom het Messiaanse? Wanneer is dat dan gekomen, dat je daar echt...
Dat is me ook met de paplepel meegegeven. Mijn opa en oma, die waren altijd bezig met Israël. Mijn moeder, die zong Hebreeuwse liedjes van Merv en Merle Watson bijvoorbeeld. De gemeente waarin ik opgroeide was de Pinkstergemeente Zaandam. Die was ook heel erg... Israël speelde daar ook gewoon een grote rol in.
Maar Israël is nog steeds niet hetzelfde, kan je zeggen, als natuurlijk toch het Messiaanse onderwijs. Daar zit
maar ik wil
in.
Het ook niet echt Messiaans onderwijs noemen. Want dan krijg je al, denk ik, snel het beeld van... dat ik naar een Messiaanse gemeente ga, dat ik alle zegeningen voor van alles en nog wat uit mijn hoofd ken. Voor mij is het onderwijs gewoon vooral heel belangrijk. Kijk, de Bijbel is een Joods boek. En dat zijn wij in het christelijke Westen al eeuwenlang kwijtgeraakt. Nou is het wel zo dat tijdens de reformatie... is er ook een stroming geweest die wilde onderzoeken hoe het Jodendom en het Hebreeuws van invloed is eigenlijk op hoe wij de Bijbel horen te lezen. Maar dat is dat waren maar enkele mensen, wel hele belangrijke figuren. Maar ik denk dat de afgelopen paar jaar, nou dan heb ik het over 5 of 10 jaar, dat er in Nederland een soort van ontwaken is gekomen van, wacht even, dit boek wat wij hier hebben, hè, de Bijbel, het is wel een Joods boek. En het is niet geschreven in onze tijd. Het is in tijden geschreven waar wij eigenlijk helemaal los van zijn komen te staan. Leer de Bijbel te lezen zoals men het toen begreep. Dan kun je ook de linken leggen tussen het Eerste Testament. Ik noem het liever Eerste Testament dan Oude Testament. En het Tweede Testament of het Nieuw Testament. Dat je begrijpt dat Jezus Ik zeg met opzet Jezus en niet Yeshua. Ik ben er wel eentje. Ik woon in Nederland. En iedereen kent hem hier in het Nederlands als Jezus. En in Israël zou ik hem Yeshua noemen, want dan ben ik in Israël en daar spreekt men Hebreeuws. Maar dat Jezus hoorde als mens helemaal thuis in de tijd waarin hij leefde. Hij sprak op een manier die de mensen toen aansprak. Ja. Nu lezen wij de Bijbel en we proberen te begrijpen wat het betekent om dat wij geen slecht oog moeten hebben. Om maar even een heel klein dingetje te noemen.
Ja. We gaan zo verder. We gaan eerst even luisteren naar muziek.
Ba
dit is een heel mooi lied. Wij zingen het tegenwoordig in onze gemeente ook regelmatig. Dodie Lee uit Hooglied 2 vers 16. En weet jij wat het betekent?
Mijn geliefde.
En het
is
leuke
van mij.
Het leuke is dat jouw geliefde nu naast jou zit.
Dat klopt.
En dat is Gerwin. Welkom Gerwin.
Ja, dank je.
Ik heb jou eigenlijk helemaal niet geïntroduceerd, maar je zit er toch bij. En het is best gezellig dat je af en toe ook wat zegt. En misschien, jullie zijn getrouwd. Hoe vind je dat nu dat jouw vrouw ineens radiowerk gaat doen?
Oh, ik ben heel trots. En het wordt een heel nieuw hoofdstuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden in de toekomst.
Is het wat ook voor jou?
Radio? Nee. Ik geef mij maar papier, kwasten en potloden.
En verf.
En laat me stil mijn werk doen.
Een kwast alleen heb je niet zoveel.
Nee. Nou ja, het is een beginnetje. Maar goed, ja. Kijk, ook daar heeft ze verstand van. Dat is mooi. Ja. Dus.
Jij bent een goede tekenaar?
Ja.
Ja? Nou, dat is de verliefde vrouw die dat zegt.
Nee, dat is echt zo.
Dat is echt zo, ja.
Ik rij in een oude Saab, dus zo'n tekenaar. Laat ik het bescheiden houden.
Dat is een hele interessante opmerking. Ja, ik rij in een oude Saab.
Dus
zo'n tekenaar.
Valt het wel tegen?
Wat zo'n tekenaar? Nou, een hele goede rijdt denk ik in een hele nieuwe Audi.
Zo bedoel je het.
Dus andersom?
Ik vind juist, de kunstenaars hebben speciale auto's. En ik vind een Saab toch wel voor speciale mensen.
Dat is waar.
Zeker een oude Saab. Een oude Saab 90 of een 900?
Nee hoor, het is een 93. Dus het is niet zo oud. Het valt mee. Nee,
hij moest ook wel rijden. Hij is van 99. Ja, is 2001. Die van mij is van 99.
Nou, zo zitten we over auto's te praten. Terwijl we net nog over de naam Jezus of Yeshua zaten te praten.
Ah, het kan zomaar.
Dus het gaat...
Nodig nooit een tekenaar uit.
Nee. om te spreken. Nou, ik moet je zeggen, wij het blad... Tel Israël. Dat is een stripboek wat uitgegeven is. En daar was ik een keer bij het gepresenteerd werd de eerste keer. En daar was ook de tekenaar bij. En ik geef toe dat de tekenaar beter kon tekenen dan denk ik dat hij kon spreken. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn hoor, Gerben. Dus,
Oké.
Ja. Ik wil toch nog even een beetje op het persoonlijke... Jij staat nu naast haar. Hoe lang zijn jullie nu getrouwd?
Ruim vijf jaar.
Ja. En daar komt ineens toch wel een hele zware burn-out. Niet zomaar een burn-out, maar een hele zware burn-out. Dat betekent voor jou toch ook wel een heel aantal aanpassingen en een moeilijke tijd, denk ik. Hoe ga je daarmee om?
Het voordeel was dat ik al in de zorg werkte. Dus toch een beetje een zorgbeestje naast te tekenen. En ja, hoe ga je daarmee om? Het is elke dag weer een nieuw avontuur. Zoeken wat er kan en ook je eigen weg daarin bepalen. Kijken wat... Of we er toch iets vrolijks van kunnen maken.
Ja. Nou, volgens mij heb je wel humor, dus dat is niet zo'n probleem. Maar ik kan me voorstellen dat je plannen maakt en dan in één keer ben je moe en dan gaat het niet door.
Nou, het is meer andersom. Ik ben moe, dus welke plannen kun je maken?
Oké, zo werkt het dus eigenlijk bij
je. Zo werkt dat nu, ja.
Heb je nog een advies voor mensen die eigenlijk zeggen van... waaraan herkende jij, als je terugkijkt... dat je tegen een burn-out zat. Waaraan herkende jij het? Had jij het in de gaten, Erwin?
Ik zag wel de stress die het werk opleverde. Daarbij ook nog het kindergebeuren die heel plotseling hele nieuwe wegen insloegen.
Ja.
En ja, ik denk dat vaak bij dit soort dingen is het een emmer die langzaam maar zeker overloopt. Het is nooit één ding, maar het zijn allemaal druppels. En op een gegeven moment zie je inderdaad dat dat koek op is. Ja. En hoe herken je dat aan...
Emoties ook?
Emotioneel? Ja, emotie, geen energie, futloos, gewoon uitgeteld zijn.
Ja. Ja, het waren ook allerlei omstandigheden die ons gewoon overkwamen. Die zochten we ook niet op. En dat is eigenlijk een beetje de narigheid. Dat we er zelf niks... We konden er niet voor kiezen, zeg maar. De dingen die ons overkwamen. En inderdaad, bijvoorbeeld de kinderen. De een had... mijn zoon... Die heeft van zijn 16e tot zijn 19e in een zware burn-out gezeten. Niet zo zwaar als die van mij, gelukkig. Ook vanwege dingen die hem waren overkomen. Onder andere dat de school waar hij ontzettend veel plezier had, de passie in Amsterdam, die moest sluiten. Daar zaten al zijn vrienden. En dat was gewoon... bijna al zijn vrienden. Maar alles viel uit elkaar. Zijn hele wereld viel uit elkaar. En dat heeft gewoon... voor een burn-out... eigenlijk en een depressie erbij.
Heeft het ook te maken... zonder daar te ver op in te gaan... met wat jou is gebeurd? Dat je gescheiden bent... en opnieuw getrouwd. Zou dat daar ook allemaal invloed op gehad kunnen hebben? Ook bij jou? Dat het een stuk nawerking is van alles wat je hebt meegemaakt?
Nou ja, kijk, ik kan niet zeggen dat dat het geen invloed heeft. Het is altijd, het is best wel lastig om dan aan te duiden van nou, daar lag het of daar begon het. Voor mijn zoon was het wel een duidelijk verhaal waar het begon. Maar hij begon ook meteen met zijn puberteit. Best wel laat.
Heerlijk, hè? Kinderen in de puberteit.
En dat viel samen. Nou, dat was verschrikkelijk zwaar.
Ja.
Want ondertussen moest ik werken. En mijn dochter, die had ook haar aandacht nodig. En die, die kan het ook, kon dat zeker heel erg opeisen. En ook daar waren van alles en nog wat, ook midden in de puberteit. Het was gewoon heel veel. Heel veel te dragen.
Waaraan herkende jij bijvoorbeeld bij jouzelf de klachten buiten dat je moe was of zoiets?
Ik was gewoon doorlopend moe. Slapeloosheid. Ik denk dat dat ook wel echt een hele belangrijke, een belangrijk signaal is. Als je slapeloze nachten begint te krijgen, gewoon als patroon. Niet een nachtje niet door kunnen slapen of slecht te slaan. Het gaat echt om een patroon. Dat heeft echt een enorme invloed op hoe je verder gaat functioneren. Dat heeft echt heeft invloed op hoe je hersenen kunnen gaan functioneren. Je concentratie, wat je kunt incasseren. Dus mijn incasseringsvermogen werd ook gewoon steeds minder en minder. Waardoor ik gewoon veel meer gestrest raakte. En spanning in mijn lijf steeds meer opbouwde. En ja, dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. En als dan de gebeurtenissen de een na de ander over elkaar heen rolt. En dus eigenlijk ook gewoon geen rust ervan krijgt. Ja, op een gegeven moment dan breekt dat lijntje en dan is het echt gewoon op. En dan komt de dag dat je niet meer uit bed kunt.
Wat dacht jij toen, Gerwin, toen dat gebeurde?
Ai.
Stel je niet aan of?
Nee, ik zag wel dat het echt was. Maar het is wel, het is lastig ook om... hulp te bieden als je zo dichtbij staat. In mijn werk dan kom ik ook van alles tegen. En, maar dan heb je altijd het idee van, straks is het weer 5 uur, dus
dan mag
we kunnen die stap extra nog wel doen. En als het je partner is, dan wordt het nooit 5 uur. En dat... dan is het ook lastig om je eigen grenzen te bewaken. Omdat je zelf niet met de drenkeling ten onder wil gaan.
Nou, en in het begin had je nog wel zoiets van, nou weet je, we gaan even wandelen. En dan heb je weer een beetje energie. En dan, je moet gewoon weer in beweging komen. Maar voor mij werd het probleem dat ik gewoon helemaal geen energie meer had. Helemaal niet meer eens in mijn spieren.
En kreeg je hulp van de dokter of zo? Werd je serieus genomen als je naar de dokter ging?
Het heeft heel lang geduurd voor ik überhaupt naar de dokter kon. Het heeft echt wel 6 weken geduurd.
Heb je 6 weken in bed gelegen?
Ik heb 6 weken veel gelegen. Niet onafgebroken in bed, dat niet. Maar ik heb wel heel veel gelegen. Ik moest ook heel veel slapen. Alleen, dat kon niet. Mijn hersenen die bleven maar gewoon malen. En er kwam geen rust. Dus ik kon mezelf gewoon eigenlijk niet uitzetten. Maar pas na 6 weken had ik wel zeg maar genoeg energie om die stap naar de huisarts te zetten. En toen ben ik doorverwezen naar revalidatie. Eigenlijk op mijn eigen verzoek, op advies van een vriendin die hetzelfde was overkomen. En daar zit ik nu, dat er een revalidatietraject gaat opstarten. En ja, kijk, aan de ene kant kun je zeggen, het is vreselijk balen, het is het ook. En aan de andere kant ben ik er heel erg dankbaar voor. Ik ben God echt heel dankbaar.
Nou, dat was mijn volgende vraag. Hoe zie je God in dit alles?
Ja, nee, maar dat meen ik serieus. Ik zie het als een hele kostbare tijd, dit. Omdat ik ineens niet meer van alles moest en moet. Ook alle gebeurtenissen die er liepen, alles was ineens, zeg maar, ja, afgelopen. Ik moest nog wel even wennen daaraan. Dat ik ineens niet meer al die toestanden te verhapstukken had. Maar ja, ik had ineens gewoon rust. En ik kon ineens mijn Bijbelstudie, wat ik zo graag doe, weer oppakken. Ik kon ineens weer dingen doen die ik jarenlang niet meer heb gedaan. Maar waarvan ik wel gewoon weet dat God me daarvoor heeft geroepen.
Zoals nu Radio Israël bijvoorbeeld.
Ja. Ineens kon ik die stap maken. En je hoort het natuurlijk wel vaker van mensen die in een burn-out terechtkomen. Dat ze ineens een hele andere, dat ze andere keuzes en een andere kant op gaan in hun leven. Ja, dat leek voor mij allemaal een soort van wishful thinking. Maar ja, ik kan nu wel zeggen, dan komt ook eigenlijk die kans dat kan. Ja. En die grijp ik met beide handen aan. En ik heb God heel dichtbij nu. Dus het is gewoon eigenlijk heel fijn om hier te zitten. Het is heel raar.
En Gerben, ervaar jij dat ook op zich, dat geestelijke aspect met wat er nu gebeurt? Of is het bij jou toch wel wat minder in dat...
Mijn kostbare tijd komt nog, maar nee hoor.
Ik hoop op een andere manier.
Ik zie inderdaad wel een opgaande lijn en zeker een stuk rust. En ja, het is fantastisch als zo'n deur als deze open gaat.
Maar
je passie.
Dat snap ik, maar bij jou zelf persoonlijk, hoe ervaar jij het? Want... er komt natuurlijk veel meer nu op jouw bordje te liggen thuis, met alles wat er moet gebeuren. Ik kan me voorstellen dat jij voorheen misschien het strijken deed en dat jij dat nu doet of zo.
Ja.
Ik zeg nou maar wat hoor. Nee, ik denk dat als mijn vrouw dit zou horen, dat ze heel hard zou lachen en zegt ze, nou Jack, het is misschien eens tijd dat je dat thuis ook eens gaat doen.
Het is minder moeilijk dan het lijkt.
Nou, als ik het dat doe en ik wil het wel eens, dan zegt ze, laat mij het maar doen, het duurt zo lang bij jou. Dus...
Nou, wat dat betreft hebben we eigenlijk al vanaf onze trouwen daarin al heel snel een weg gevonden. Hij strijkt zijn spul en ik strijk de mijne. Maar de afgelopen tijd heb ik wel gezien dat er af en toe gestreken kledingstukken voor mij in de kast lagen. Oh. En daar was ik heel blij mee.
Ik word steeds sneller.
Hij heeft zoveel ervaring.
maar op zich, het geestelijke aspect voor jou... Hoe ervaar jij iets bijzonders hierin? Of kijk, zoals zij zegt van ik ben echt dankbaar dat dit gebeurt. Kan je dat ook zeggen?
Ik denk dat het voor haar inderdaad. Het is bijna de bekende kromme stok waar de rechterslag mee geslagen wordt. En zeker in het begin zie je alleen maar die kromme stok. En nu zie ik toch wel hele positieve ontwikkelingen. En je weet dat God erbij is. En ik denk, als mens wil je altijd meer en sneller. En nu. En zo werkt het niet. Dat weet je eigenlijk ook op een dag. Dat is het voordeel van ouder worden. Ik zie vooruitgang. En voor mezelf, nou, namens alle mantelzorgers. Dat is een plus.
Oké, je ziet jezelf dus toch wel als mantelzorger.
Je moet inderdaad een stapje extra doen.
Ja.
Je doet wat je kan. En daarom is het goed om ook je eigen energie te bewaken. En dat gaat prima.
Nou ja, ik ga hier bewust een beetje op in, omdat ik van overtuigd ben dat er meer mensen in Nederland hiermee te maken hebben.
Mm-hmm.
En ook zouden kunnen leren van jullie situatie van hoe moet ik hier nou mee omgaan?
Nou, ik denk voor Gerwin is het lastig geweest in het begin om niet met allerlei adviezen aan te komen van ga gewoon even een rondje wandelen bijvoorbeeld. Ik denk dat je dat heb je wel geleerd. Tenminste, dat zie ik wel.
Dat er niet naar mij geluisterd wordt. Ja.
Nee. Zo kun je het ook zien.
Het hoort een beetje bij trouwen, geloof ik.
Dus, nee, maar ik snap je. Dus soms kan je te veel advies krijgen. Van, laat me maar eventjes.
Nou meer... ja, je hebt er helemaal niks aan op dat moment. Want dat zou je zelf ook best wel willen.
Ja.
Je zou best wel willen dat je die strandwandeling kon maken. Maar als de energie gewoon letterlijk uit je lijf vandaan stroomt. Want zo voelt dat. Dan word je alleen maar gefrustreerd. Dus het is gewoon veel beter, ook als partner van de getroffenen, om het zo maar even te zeggen, hoe moeilijk het ook is, om er alleen maar te zijn met, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Wat heb je vandaag nodig? En dat vraagt heel veel van een partner. Dat zie ik ook wel. Ik zie dat het heel veel van hem vraagt. En omdat ik dat zie, probeer ik daar ook zo min mogelijk. Ik probeer zo min mogelijk aanspraak op hem te maken. Dus ik ben wel bijvoorbeeld blijven koken. Maar in het begin zat ik op een kruk en maakte ik de meest eenvoudige gerechten klaar voor het avondeten. Nou, dat gaat nu gewoon weer een heel stuk beter. Dus ja. ik kan dat nu gewoon wel weer aan.
Hoe ben jij met koken?
Niet zo. Ik strijk beter.
Oké. En dat is ook nog niet helemaal je van het, geloof ik, of wel?
Nee, ik strijk als een dolle. Nee, dat durf ik.
Is het bij jou ook, zoals bij mij thuis, dat als Inge er niet is van... Wat hebben jullie gegeten? En dan is het patatpan of is het de pizza of iets met kip of zo. En van die kant-en-klare aardappeltjes en zo.
Ja, toen de kinderen nog thuis waren en ik moest bijvoorbeeld naar een ouderenavond ervoor zijn voor een bespreking. Nou, Gerwin gaat wel even voor het avondeten zorgen en dat was een groot gejuich.
Ja, nou, dat kan me voorstellen. Ik moet zeggen... mijn oudste zoon heeft, onze oudste zoon moet ik zeggen, die heeft op school les gekregen in koken. En dat heeft de rest niet gehad, maar hij doet het echt. Dat is iets wat ik wel verplicht zou vinden eigenlijk op middelbare scholen. Dat kinderen zelf kunnen koken. Ook jongens. Dat is echt een gemis. Ook in mijn leven. Ik word helemaal, nou paniek wil ik niet zeggen, maar om alles tegelijkertijd klaar te krijgen is ongelooflijk. Hey, we gaan nog even kort naar muziek luisteren en dan gaan we toch nog even vragen wat jij nou precies allemaal bij Radio Israël doet al en gaat doen.
Al ha-shamayim, Adonai.
Adonai Adoneo. Ik vind het een ongelooflijk mooi nummer. Een van de laatste nummers wat een hit is, in, als het ware in de Messiaanse beweging in Israël.
Mm-hmm.
En wij zingen hem ook regelmatig. Ik vind het een heerlijk nummer. We zouden nu gaan praten even over het Radio Israël werk. Je bent al actief op Facebook, hè?
Ik ben heel actief op Facebook.
Waar let jij op? Wat zet je erop voor Radio Israël?
Ik probeer eigenlijk meer balans te brengen, want je hoort natuurlijk, of als je op Facebook zit en je bent volger van, er zijn natuurlijk enorm veel van die pagina's en de meeste brengen toch allemaal wel het nieuws van bommen die om mijn oren vliegen en car rams en hoe heet zoiets nou?
Al het negatieve.
Eigenlijk al het negatieve. Ja. En ik snap ook wel dat mensen op de een of andere manier ernaar neigen. Ik zie dat ook wel op Facebook als zo een stukje nieuws plaatsen, dat daar dan ineens heel veel reacties op komen. Maar ja, ik probeer eigenlijk een beetje op Facebook het gewone normale leven in Israël te weerspiegelen. Want dat is er ook gewoon. En het is niet zo dat elke dag de bommen om je oren vliegen. Er wordt ook gewoon geleefd. En er wordt goed geleefd. En er gebeuren een heleboel mooie dingen ook. He, dus laatst vond ik een artikel over hoe een Israëlische lacrosse damesteam, junioren, nou iets heel moois heeft gedaan voor een Keniaanse damesteam. En dan denk ik, weet je, dat zijn ook de goede dingen. Ja. Die mogen ook benoemd worden. Maar er wordt ook gewoon geleefd in Israël. Dus er wordt gegeten, er wordt gedronken. Dus ik ben begonnen met ook af en toe eens een recept erop zetten of gewoon een mooi stuk muziek waar mensen even weer een boost van krijgen voor de dag en weer even vooruit kunnen. En
de recepten staan nu ook op de website van Radio Israël, want die heeft een nieuwe website gekregen.
Ja.
En dat is wel een, dat ziet er heel erg mooi uit, moet ik zeggen.
De website?
Maar ook de recepten op de website.
Oh, dank je wel.
Ja, en ga je dat volhouden?
Dat is wel het plan, ja. Dat is wel een van mijn hobby's, koken. Ik doe dat heel erg graag. Dat ontspant mij.
En als ik bedoel met ophouden van, ga je dat volhouden?
Dus dan ga ik dat volhouden.
Heb je zoveel recepten voor de toekomst dat je dat kan? Dat bedoel ik meer.
Nou, als ik uitgeput raak, dan hebben we altijd nog het internet.
Oké.
Dus redelijk onuitputtelijk. Maar ik heb best wel een stukje nog te geven.
Nou, ik ben echt blij verrast om te zien dat je zo betrokken bent, dat je met Facebook zo doet, want dat is toch wel je bereikt daardoor een ongelooflijke hoeveelheid mensen. Ik word er wel eens een beetje moe van dat Facebook. En nu doe je de recepten, maar je gaat ook een programma maken. En dat programma, dat heet, heb je al een naam voor het programma of niet?
Ik wist niet dat ik daar een naam voor moest verzinnen.
Oh, dat wist je nog
niet. Maar dat kan dan wel komen hoor. Dat komt wel.
Oké.
Dus, ja, nu heet het Bijbelstudies.
Oké. Nou ja, goed. Misschien was Kees van plan om gewoon Bijbelstudies te doen. Maar het is altijd leuk om, als je een vast programma hebt, ook om een vaste naam te doen of zo.
Ja, maar ben ik de enige? Dat weet ik niet. Dus,
ja. Heb je al een bepaald idee wat je de komende tijd gaat doen, waar je mee gaat beginnen met de Bijbelstudies?
Ja, ik ga beginnen met een vierdelige studie over het Bijbelboek Jona. Ja, als ik daar weer over ga nadenken, dan denk ik alleen maar, oh, dat is zo ontzettend gaaf. Het was ook de eerste studie waar ik in Californië mee begon. Die maakte toen al indruk. Kun je nagaan, ik was toen begin 20. Die heb ik toen zelfs op een conferentie mogen geven. En dat is een super gave studie, omdat daar heel duidelijk in gaat worden hoe Jona eigenlijk door de dingen die hij deed, het boek zelf en door zijn leven heen, wijst op Jezus. En op het werk dat Jezus, waar hij voor hier naar aarde is gekomen. Ja, ik moet er nu niet over gaan beginnen, want dan hou ik niet meer op.
Nee, dat is een goed teken.
Dus ik zou zeggen,
dat je enthousiast bent. En daarna, maar goed, dat zijn vier. En daarna heb je ook nog van alles. Ja, je kunt over de Bijbel blijven praten.
Daarom, natuurlijk. Dat is onuitputtelijk. Ja.
Want als het is zo'n, het was altijd iemand die vroeg, was dat nou op, wat betekent Jezus voor jou of zo? Was dat altijd op tv, geloof ik, met In de Verandering.
Ja.
Maar toch is dat wel een vraag die ik nou aan jou zou willen stellen. Als je kijkt naar de persoon van Jezus, Yeshua, wat betekent dat dan voor jou in jouw leven?
Ja, waar moet ik beginnen? laat ik beginnen met toen ik nog klein was, toen was Jezus vooral voor mij natuurlijk vriend en schepper. Maar al toen ik een jaar of 8 was, toen kreeg ik heel duidelijk, laat ik even de details van het verhaal weg, maar toen werd mij heel duidelijk dat hij mijn hemelse vader is. En vanaf toen is hij vooral mijn hemelse vader geweest. Daarna werd hij ook mijn leraar. Hij heeft me zo ontzettend veel laten zien dat ik me helemaal kan vinden in hoe de Emmausgangers op een gegeven moment verbaasd tegen elkaar zeiden van, ja, was ons hart niet brandende in ons toen hij sprak? Zo voel ik me ook. Ja. Elke keer als het over hem gaat, de dingen die ik aan hem ontdek, wie hij is, wat hij voor deze aarde, voor ons nog steeds gaat doen, waar we naar uitzien, dan brandt mijn hart.
En denk je dat we dicht zijn bij de wederkomst?
Dat is altijd een hele gevaarlijke vraag.
Ik verwacht geen datum hoor van je.
Nee, die kan ik je ook niet geven.
Dus, want dan is gelijk de geloofwaardigheid voorbij.
Kijk, er speelt zo ontzettend veel in de wereld. Ik geloof wel dat we wel in dagen leven waar de Bijbel ook over spreekt. Dat zou hij de dagen niet inkorten. Dan zou geen vlees het meer overleven. Ik denk wel dat we in die dagen leven.
Aan het begin, denk ik zelf. Dat het veel erger gaat worden dan dat het nu is.
Ik kan je zeggen, het laatste der dagen is al 2000 jaar geleden begonnen. Dus dat speelt al een tijdje. Ja. Wat wij nu alleen zien, is wel dat wij leven in een tijd waarin de wereld
gaan verder.
Heel kort is geworden. Heel klein is geworden. We zien alles wat er op de wereld gebeurt. En er speelt ontzettend veel achter de schermen. Waar we misschien beter niet zo vreselijk veel van kunnen weten. Want dan worden we met z'n allen verschrikkelijk depressief. Ik denk dat we nu echt in een tijd leven waarin we ook, zoals Hebreeën het zegt, we moeten blijven opzien naar onze leidsman, de voleinder van ons geloof. Ja. Daar ligt ons einddoel, daar ligt ons levenslot en daar moeten we aan blijven vasthouden, juist nu.
Ja. We zijn aan het einde gekomen van het programma, er is nog zoveel over te zeggen, over het einde, wat dat precies inhoudt, de periode waar we nu in leven. Ik wil je bedanken. Ik wens je heel veel zegen met het maken van de programma's. Alles wat je doet. Ook bidden we voor een volledige genezing.
Graag.
En Gerben, ook voor jou uiteraard. Je bent tenslotte meegekomen en toch wel leuk dat je zo ineens in de studio ook erbij zit om mee te praten. Maar dank jullie wel allebei en we zien uit naar de programma's die je gaat maken.
Dankjewel, ja? Ik ook.
Dankjewel.
Oké.
U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.